onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Van die God die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die niet zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, wij gaan zingen uit Psalm 27, daarvan het derde vers. Och mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. En wat er verder volgt uit Psalm 27 en daarvan het derde vers. Uit Gods heilige en dierbaar woord, de Bijbel, uit de brief, de eerste brief van Petrus, daarvan het eerste hoofdstuk, de versen 13 tot en met 25. We noemden nu 1 Petrus 1 vanaf vers 13 tot en met 25. We doen maar eerst belijdenis van ons geloof met de woorden uit de 12 artikelen, waarna wij zingen Psalm 48 en daarvan het zesde vers, want deze God is onze God.
Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemeen christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Petrus 1, te beginnen bij vers 13. Daarom, opschortende de lendenen van uw verstand en nuchter zijn de hoop volkomenlijk op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Als gehoorzame kinderen wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren in uw onwetendheid waren. Maar gelijk Hij, die u geroepen heeft, heilig is, zo wordt ook gij zelf heilig in al uw wandel. Daarom dat er geschreven is, zijt heilig, want ik ben heilig. En indien gij tot een vader aanroept degene die zonder aanneming des persoons oordeelt naar eens iegelijks werk, zo wandelt in vreze de tijd uw inwoning. Wetende dat gij niet door vergankelijke dingen zilver of goud verlost zijt uit uw ijdele wandel, die u van de vaderen overgeleverd is, maar door het dierbaar bloed van Christus als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam, de welke wel voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil. Die door hem gelooft in God, welke hij opgewekt heeft uit de doden, en hem heerlijkheid gegeven heeft, opdat uw geloof en hoop op God zijn zou. Hebbende dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid door de geest, tot ongeveinsde broederlijke liefde, zo hebt elkander vuriglijk lief uit een rein hart. Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Want alle vlees is als gras, en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen. Maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid, en dit is het woord dat onder u verkondigd is. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, wij gaan zingen uit Psalm 62, daarvan drie versen, de versen 1, 4 en 5. En ondertussen wordt er gecollecteerd. De Heere zegene u en uw gaven. Wij gaan zingen uit Psalm 62. Mijn ziel is immer stil tot God, van hem wacht ik een heilrijk lot. Vers 4, doch gij mijn ziel, het ga zo het wil, stel u gerust, zwijg gode stil. En het vijfde vers, in God is al mijn heil, mijn eer. Mijn sterke rots, mijn tegenweer. 62, vers 1, 4 en 5. gemeente, we hopen opnieuw te beginnen met de behandeling van de Heidelbergse catechismus. En de komende anderhalf, ongeveer twee jaar, hopen we de verklaring van dominee Vreugdehil te lezen. En we hopen als kerkenraad van harte dat deze catechismusverklaring ook tot een rijke zegen voor u allen mag zijn. Ik hoop daar op de mansledenvergadering iets meer over te vertellen, over de keuze van deze verklaring. En u kunt er niet allemaal bij aanwezig zijn, maar u mag en u kan wel meeluisteren. Dus daarvan had ik u uitgenodigd. Laten we nu de eerste zondag gaan lezen. Gemeente, we maken vanmiddag een begin met de verklaring van onze Heidelbergse catechismus en we lezen eerst zondag 1. Vraag 1. Wat is uw enige troost beide in het leven en in het sterven? Het antwoord luidt dan dat ik met lichaam en ziel beide in leven en sterven niet mijn, maar mijn getrouwe zaligmaker, Jezus Christus, eigen ben, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald en mij uit alle heerschappij van de duivel verlost en al zo bewaard, dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet, waarom hij mij ook door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven verzekert en hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. En dan vraag 2, hoeveel stukken zijn u nodig te weten opdat gij in deze troost zalig leven en sterven moogt? En het antwoord luidt 3 stukken. Ten eerste, hoe groot mijn zonde en ellende zijn. In de tweede plaats, hoe ik van al mijn zonde en ellende verlost worden. En ten derde, hoe ik Gode voor zulk een verlossing zal dankbaar zijn. Het gaat dus in deze eerste zondag over de enige troost in leven en in sterven. 3 gedachten vragen onze aandacht. Ten eerste de vraag naar die troost. In de tweede plaats de inhoud van die troost. En in de derde plaats het leven in die troost. Dus het thema van de preek, de enige troost in leven en in sterven. En 3 gedachten, de vraag naar die troost, de inhoud van die troost en het leven in die troost. Gemeente, stelt u zich nou eens voor dat de aarde begint te beven en dat de fundamenten van ons huis of van de kerk gaan wankelen en dat er een geweldige aardbeving komt met alle catastrofale gevolgen van dien. Dan staan we plotseling oog in oog met de dood. Gezinnen worden uiteengescheurd, man en vrouw worden gescheiden als de een het overleeft en de ander niet. Kinderen zullen schreeuwen, papa, mama, ik ben bang. Ons leven is dan in gevaar en de dood staat voor de deur. U kunt het zich wel voorstellen, want we zien wel eens van die foto's in de krant. En nu komt die vraag vanmiddag ook op ons allemaal af. Waarop denken wij dan terug te vallen als de nood aan de man komt en de dood aan de deur klopt? Wat is dan onze enige houvast als je ziet dat je alles moet verliezen? Wellicht ook je leven. Wat is dan jouw enige troost in leven en in sterven? U ziet, het is geen theoretische vraag, maar het is een hele praktische vraag. Een vraag waarmee onze catechismus inzet. Want, al komt er misschien geen aardbeving, er kunnen zoveel andere dingen gebeuren. Ook kan een ongeluk ons treffen en dan staan we ook een oog in oog met de dood. Het was juist in een zeer bange tijd van geloofsvervolging dat de Heidelbergse catechismus werd geschreven. Toen Frederik III, keurvorst van Paltz, in 1562 aan 2 jonge theologen, ik denk dat de catechizanten ze wel kennen, Caspar Olevianus en Zacharias Usinus, opdroeg om een catechismus samen te stellen om in de kerken en de scholen onderwezen te worden. En juist toen ook zocht het oog van de Roomse Inquisitie speurend naar slachtoffers. Tot in de diepste schuilhoeken toe. En toen de godvrezende Frederik III in 1566 voor de Rijksdag de Augsburg werd gedagvaard, zag het er donker en somber voor hem uit. Want de andere keurvorsten die hadden al hun bezittingen al verloren. En ondanks dat was Frederik er niet toe te bewegen om thuis te blijven. Hij schreef dat zijn aardse goed niet voor hem telde. Dat moet je toch eens even tot je door laten dringen. Zijn aardse goed, dat telde niet. En zo men zijn leven wilde nemen, dan zou men slechts zijn tijd verkorten totdat hij de eeuwige heerlijkheid zou ingaan. Wat is dat? Een getuigenis. In die tijd is de catechismus dus opgesteld. De brandstapels die rookten. En vele christenen die werden gemarteld en gedood. Ieder ogenblik kon de vrede hand hen wegvoeren en het leven benemen. Maar ze vreesden niet. Want u kunt het lezen in de geschiedenisboeken. Met opgeheven hoofd, soms zelfs zingend, gingen ze hun lijdensweg en de dood tegemoet. En wat was hun geheim? Wat was hun troost? Wat was hun enige troost? Wel, de vijanden, die hebben het kunnen horen. Want ze hebben ervan getuigd. En zelfs de beulen, die konden ervan getuigen, want ze hebben het gehoord. Mijn enige troost, die pijn nog marteldood weg kan nemen, dat is dat ik beide in leven en sterven, met mijn lichaam en met mijn ziel, niet meer van mezelf ben. Maar ik ben het eigendom van Jezus Christus, die trouwe zaligmaker. En zo gingen ze heen in vrede. En gemeente, wat is nu uw enige troost? De diepe en de rijke troost die in leven en sterven voldoet? De nood van ons leven en het raadsel van ons sterven dwingen ons er eenvoudigweg toe om uit te zien naar troost. En nu komt die vraag vanmiddag tot ons vanuit de catechismus. Heel persoonlijk. En de vraag stellen, wie laat zich met ons in? Want hij heeft zorg voor ons. En hij vraagt, man, vrouw, jongen of meisje, wat is uw en wat is jouw enige troost? Waar leef je nou eigenlijk voor? Waar hoop je nou op? Waar heb je houvast aan? Kom er eens mee voor de dag. Wat is uw enige troost? Dat is best een ontdekkende vraag, vooral voor mensen die naamchristen zijn. En laat u daarom door deze vraag vanmiddag niet ergeren. Want de onderwijzer die stelt die vraag tot uw en tot jullie, tot mijn behoud. Want wat is het allerbelangrijkste in je leven? Het is ook zo'n strikt persoonlijke vraag. Uw, er staat niet in het algemeen de enige troost. En er staat ook niet wat is de troost voor een christen. Nee, er staat uw, jouw. Uw enige troost. Niemand vanmiddag wordt dus uitgezonderd. Niemand in de kerk blijft buiten schot. Het vuur wordt u na aan de schenen gelegd. U, jij, wat is je enige troost, jongen, meisje met al je idealen, het opbouwen van je carrière, je gedachten aan de toekomst. Een meisje of jonge vrouw, misschien ben je een trouwjapon aan het naaien of aan het uitkiezen. Dat is fijn, geniet ervan. Maar wat is je enige troost? Heb je ook iets wat boven alles uitgaat? Bruid zijn is rijk, maar de bruid van Christus zijn, dat is veel rijker. En kinderen, wat is jullie enige troost? Heb je de Heer Jezus lief? Mag je weten dat je het eigendom bent van de Heer, dat je bij hem hoort en dat je hem wilt dienen? Of ouderen, waar leeft u voor? Wat is uw enige houvast in uw leven? Wat maakt ons gelukkig in ons werk als we morgen weer beginnen? Gaan we dan weer op in ons werk? Of zegt u, ja, als ik dat niet had, dan was ik toch echt niet zo gelukkig. En op wie vallen wij terug? Als de dokter op een gegeven moment tegen ons zou zeggen, u bent ongeneeslijk ziek. Oude vandaag. Voor wie het leven in feite al grotendeels achter de rug is. Waar wacht u op? Is het de eeuwige heerlijkheid? De toekomst die God heeft weggelegd voor allen die hem vrezen? Wat is uw antwoord op de vraag naar die enige troost? Zeker. Nu roken de brandstapels niet meer vanwege geloofsvervolging, althans niet hier in Nederland. Maar op andere plaatsen in de wereld worden christenen vervolgd om hun geloof. Wij nog niet. Maar ons leven is kwetsbaar, is broos. En de troost waar het hier over gaat is enig, is uniek. Enig in zijn soort staat er eigenlijk, nergens anders te verkrijgen. En er is maar één echte troost, en die steun en houvast biedt, zowel in het leven als in het sterven. De troost waar het hier over gaat, daar kun je het leven mee aan, en daar durf je ook mee te sterven. Want wat heb je aan een troost die alleen je leven een beetje opfleurt, en als je voor de poort van de dood staat, als het erop aankomt, je in de kou laat staan? Ieder mens heeft behoefte aan troost. En hoe komt dat? Dat komt door de zondeval. Wij waren gelukkig met God. Maar door de zondeval zijn we God kwijtgeraakt en daardoor aan allerhande ellende, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen. Het verloren paradijs, dat ligt achter ons. En dat is de oorzaak van alle leed, van alle tranen, van alle moeite in deze wereld. En de schepping die zucht onder de dienstbaarheid van de verderfenis. We zijn Gods liefde. We zijn Gods gemeenschap kwijtgeraakt. En daarom is ten diepste ieder mens op zoek naar verloren geluk. Hoe je het ook noemt, er is een leegheid, omdat we God zijn kwijtgeraakt. En ieder mens zoekt naar troost. De een in de wereld, de ander in de godsdienst. De Farizeeën die zochten het in een wettische ijver. En de Joden in hun offers. En de Griekse wijsgeren in hun schitterende filosofieën. Totdat Paulus kwam met dat evangelie van het kruis en de gekruisigde. En daarin ging het over ware troost in leven en in sterven. Ieder mens heeft dus behoefte aan troost. En men zoekt ernaar, ondanks de leus van de wereld, laten we eten en drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven wij. Dood is toch dood? Nee, dat is niet waar. We weten beter. Dat biedt geen ware troost. En daarom zoekt de een het in de sport en de ander in de alcohol of in de drugs. En weer een ander zoekt het in de seks. En veel jongeren zoeken het in de houseparties. Maar niemand heeft meer behoefte aan troost dan die jonge mensen. Ze hebben het thuis niet meegekregen wat echte, wat geestelijke waarde, wat geestelijke troost is. En ze zijn een twijfel onderhevig. En ze weten niet waarom en waarvoor ze leven of hoe het verder moet. Ze leven als in een roes van de ene op de andere dag. Wat is uw enige troost? We worden op dit ogenblik door de onderwijzer tot bezinning geroepen. Waar werkt u voor? Waar leeft u voor? Waar slaaft, waar draaft u voor? Waarom blijft ons hart na alles wat wij doen soms zo koud en soms zo leeg? Bij alles wat we najagen, geld of goed, eer, vreugde, vrijheid, wij vergeten dat deze ronde wereld ons driehoekige hart nooit kan vervullen. We hebben God verlaten. Daar ligt de oorzaak. En daarom hebben wij smart op smart te vrezen. Er is geen vrede, nu in dit leven niet, en straks in ons sterven ook niet. Tenminste, als het blijft zoals we geboren zijn. U zegt misschien, wat kan dan wel echte troost, wat kan dan wel echte vrede geven? Wat kan wel je hart vervullen en je echt gelukkig maken, zodat je onbevreesd en gelukkig kunt leven en sterven? Is er een troostbron die blijft, die je niet kwijtraakt, die nooit opdroogt, die mensen gelukkig maakt, die om hun zonden bedroefd zijn en verlangen naar God? Is het troost voor troostelozen? Ja, zegt God, die is er. Luister maar naar mijn knecht Jesaja. Troost, troost mijn volk, zal u lieden God zeggen. Spreek, naar het hart van Jeruzalem en roept haar toe dat haar strijd vervuld is en dat haar ongerechtigheid verzoend is. En dat zij van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Ja, zegt ook de catechismus, op de vraag naar de enige troost. Dit is mijn troost, in druk mij toegezegd, dat ik niet meer mijn, maar mijn getrouwe zaligmaker, Jezus Christus, eigen ben. Deze troostbron is onuitputtelijk, want ze komt voort uit het welbehagen van de Vader. Hij is verdiend door de Zoon, en de troost wordt geschonken door de Heilige Geest. Deze troost is het werk van een drie-enige God. Daar gaan we op letten in onze tweede gedachte, de inhoud van die troost. Maar laten we eerst zingen uit Psalm 142 en daarvan het vijfde vers. Ik riep tot u, ik zeide, o Heer, gij zijt mijn toevlucht, sterkt en eer. Gij zijt zolang ik leef mijn deel, mijn God, wien ik mij aanbeveel. Psalm 142 en daarvan het vijfde vers. De inhoud van die troost. Zullen we het nog een keer lezen? Dat ik met lichaam en ziel, beide in leven en sterven, niet mijn, maar mijn getrouwe zaligmaker, Jezus Christus, eigen ben. De hoofdzin is dus, ik ben het eigendom van mijn trouwe zaligmaker. En als u het antwoord verder leest, dan ziet u dat die trouwe zaligmaker drie dingen doet. Ten eerste, hij verlost mij door zijn bloed van de zonde en van de duivel. Ten tweede, hij bewaart mij door mij over te laten in de veilige hoede van zijn Vader. En ten derde, hij verzekert mij van het eeuwige leven door zijn Heilige Geest. Kort gezegd, Christus verlost mij, de Vader bewaart en de Heilige Geest heiligt. De leerling begint dus te zeggen dat hij niet meer zichzelf toebehoort, maar dat hij het eigendom is van een ander, van de Heer Jezus Christus. En het antwoord is vol van Christus, van zijn bloed en van zijn trouw. Niet ik, maar hij, zo klinkt het hele antwoord. En een jongen of een meisje denkt misschien wel, nou, is dat nou zo leuk? Is dat nou zo waardevol of aangenaam om het eigendom te zijn van iemand anders? Het is toch veel beter om eigen baas te zijn? Om jezelf, om van jezelf te zijn. Eigen baas en niemand anders knecht. Nou, dat leek Adam ook. Maar dat is hem slecht bekomen. Want krachtens zijn schepping was de mens het wettige eigendom van God. We zijn geschapen in kennis, gerechtigheid en heiligheid naar het beeld van God. De eeuwige zaligheid, het volmaakte, het ongeschonden geluk, dat lag in het verschiet. Maar we wilden eigenlijk zelf Heer en Meester zijn. En de duivel heeft het ons zo mooi voorgesteld. Je zult als God zijn. En toen kwam Adam terecht in de droevige slavernij van de duivel en van de zonde. En in plaats van Heer en Meester, werden we slaaf. Slaaf van de zonde, we werden met lichaam en ziel aan allerhande ellende, ja zelfs aan de verdoemenis onderworpen. Satans dienst was de zonde en zijn loon was de straf en zijn rijk is de hel. En wat zegt de leerling in zijn antwoord op de vraag van de onderwijzer in onze catechismus? Hij zegt, mensen, ik ben toch zo gelukkig. Ik ben rijker dan de rijkste miljonair. Want morgen kan zijn geld van een ander zijn, maar ik word nooit meer van een ander. Ik ben de rijkste mens ter wereld, want ik ben van mezelf verlost. Ik ben geen slaaf meer van de zonde. Ik leef niet meer voor eigen rekening. Ik ben niet meer van mijzelf. Maar ik ben het eigendom van Jezus Christus. De Heer Jezus kwam. Hij boog zich over me heen en hij trok me door zijn liefde. Hij maakte mij zonder slaaf tot zijn eigendom. Ik heb alles verloren, maar Jezus verkoren. Wiens eigen ik ben. Het is wel duidelijk dat dit antwoord gegeven wordt vanuit de volheid van het geloof. Vanuit die rijkdom, heel persoonlijk ook trouwens. Want de vraag was ook persoonlijk, jouw enige troost. En ik zeg jou, en dat doe ik ook voor de jonge mensen, voor de kinderen, want denk erom, jongens en meisjes, de catechismus is in de eerste plaats opgesteld om de jeugd te onderwijzen. En daarom gebruiken we de catechismus ook op de catechisatie. Want de catechismus is inhoudelijk helemaal niet verouderd. En ze zal ook nooit verouderen. Olevianus en Usinus hebben hem opgesteld voor de jeugd. En tegelijkertijd vonden ze het ook nodig om de catechismus in de kerkdienst, waar de ouderen ook komen, nog een keer uit te leggen. Want ze stonden toen nog zo dicht bij de dwaalleer die ze verlaten hadden. Daarom waren ze blij dat ook de ouderen uit de catechismus onderwezen konden worden. Maar het doel was in de eerste plaats om de jeugd te onderwijzen. Gemeente, het antwoord is persoonlijk. Ik. Mijn zonden. Niet in het algemeen. Niet over Gods volk. Maar ik. Wat een schitterend antwoord. Ik ben verlost. Ik word bewaard en bereid gemaakt om God te dienen en voor hem te leven. Maar wat is het gelukkig dat de Heere mensen bereid maakt. Want van onszelf zijn we dat helemaal niet. We trekken ons liever terug op onszelf. Maar God maakt mensen bereid om hem te dienen. Drie dingen noemt het antwoord. Verlost, bewaard en verzekerd. Mijn getrouwe zaligmaker verloste mij, zegt de catechismus. En daar zitten dus twee kanten aan, als we het antwoord lezen. Want Christus verlost van de schuld van de zonde. Dat is de verzoening met God. Maar hij verlost ook van de macht van de zonde. En dat wordt wel genoemd de verlossing, of de heiliging, of de bekering, of de dankbaarheid. Hij verlost van de schuld van de zonde, want hij heeft voor al mijn zonden volkomen betaald. Nee, niet voor een paar zonden, ook niet alleen voor mijn minst erge zonden. Hij heeft ook niet ten dele betaald, waardoor ik er nog iets bij moet doen. Hij heeft voor al mijn zonden volkomen betaald. Wat is dat een geweldige troost. Want de zonde, dat is de oorzaak van alle ellende in de wereld. De zonde maakt het leven zo triest en het sterven zo angstig. Maar Christus heeft die oorzaak weggenomen. Hij verlost niet alleen van de schuld van de zonde, maar ook van de straf op de zonde. Wat een ontzaggelijke werkelijkheid als hier staat, al mijn zonden. Hebt u dat al eens nagezegd? En jullie jongens en meisjes, ik heb zonden, Vele zonden. Grote zonden. En ik had ze niet alleen, maar ik heb ze nog steeds. En helaas, we doen iedere dag weer opnieuw zonden. En al mijn zonden klagen me aan. En daarom kunnen wij niet voor God bestaan. Wat een verdriet. Of is dat geen verdriet voor u? Dan ben je nog naamchristen. Wat een verdriet dat je de zonde niet te boven komt. Wat een worsteling is dat. De schuld die mij drukt en de schuld die ik dagelijks groter maak. Kent u daar ook iets van? Breekt uw hart eronder. Als u al uw zonden ziet, als u uzelf ziet zoals God u ziet in het licht van zijn geest, in het licht van zijn woord. Maar gemeente, dat is niet het enige. O nee, er is redding. De catechismus noemt Jezus Christus de getrouwe zaligmaker, mijn getrouwe zaligmaker. Hij betaalde het rantsoen voor de zonde. De prijs was hoog. Maar de rekening is voldaan tot op de laatste cent. Dat heeft de Heer Jezus gedaan. Dat heeft die trouwe zaligmaker gedaan. Die zo trouw is aan het woord dat hij in de eeuwigheid al gesproken heeft. Vader, ik zal naar die wereld gaan en ik zal reddend optreden. Ik zal mijn leven geven voor mijn schapen. Ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet. Hij gaf zijn bloed, hij gaf zijn leven. En met dat dierbare borgbloed van dat vlekkeloze lam van God is betaald voor al mijn zonden. Aan de gerechtigheid van God is voldoening gegeven. Hij betaalde. En dat was genoeg. Want zijn offer is al genoegzaam. Omdat hij niet alleen mens is, maar ook God. Hij heeft niet alleen de schuld van de zonde betaald en zo de straf op de zonde weggedragen, maar hij heeft ook de heerschappij van de zonde gebroken. Gemeente, als Christus in uw leven komt, dan raakt u niet alleen uw schuld kwijt, maar ook de heerschappij van de zonde. De kracht van de zonde wordt gebroken in uw leven. En als dat laatste niet echt is, dan is dat eerste ook niet echt. Dat zegt de catechismus hier ook. En mij uit alle heerschappij van de duivel verlost heeft. Wie er weet van heeft dat zijn schuld vergeven is. Wie iets gezien heeft van die dure prijs die Jezus opbracht toen hij bukte in Gethsemane. Toen de geestelriemen zijn rug doorploegden. Toen de doornenkroon het bloed uit zijn slapen drukte. Toen hij van zijn God en Vader verlaten was. Wie daar iets van ziet, die kan niet meer gewoon doorleven. Die kan niet meer gewoon doorgaan met zondigen tegen God. O nee, dan is de macht van de zonde gebroken. Dan zullen we daar uit alle macht tegen strijden. Weg zonde, heen en uit. Ik wil niet meer, ik kan niet meer, ik doe het niet meer, want Christus regeert in mijn leven. De duivel voert geen heerschappij meer in mijn hart. En toch is er steeds opnieuw de begeerte van het vlees tegen de geest. En dat is de strijd van Gods kerk op aarde. U moet denken, Satan die laat zijn prooi niet zo gauw los. En pas het maar toe op uzelf. Maar Jezus is sterker dan alle machten van deze wereld. O, wat een dure prijs heeft hij betaald voor de verlossing van de schuld van de zonde en van de heerschappij van de zonde. Hij betaalde, staat er, met zijn kostbaar, met zijn dierbaar bloed. En met dat woordje dierbaar wil de catechismus aangeven hoe kostbaar dat bloed is. Het is oneindig van waarde, omdat hij niet alleen mens, maar ook God is. En Petrus die schrijft het, en we hebben het samen gelezen, wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, het duurste van het duurste, verlost zijt uit uw ijdele wandel die u van de vaderen overgeleverd is, maar door het dierbaar bloed van Christus als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam. Gemeente, mag ik eens vragen, is dat bloed van de Heere Jezus ook dierbaar en kostbaar voor u geworden? Hoe meer last u van uw zonde hebt, hoe zwaarder de schuld ook drukt in uw leven, des te dierbaarder gaat u dat bloed achten. Is het al gesprenkeld op uw schuldige hart? Zodat u toen u in de kerk zat onder het woord toch een ogenblik die echte vrede van God mocht ervaren. Grote dingen kun je er misschien niet over vertellen. Maar toch, het was ook gewoon goed onder het woord van God. Hoe komt dat? Nou, Calvijn zegt, dat komt omdat daar waar Christus wordt gepredikt, zijn bloed drupt op de harten van de hoorders. Daar is de Heilige Geest die dat indraagt en dat geeft vrede. Vrede door het bloed van het kruis. En dan zeg je, dierbare Heere Jezus, u wil ik dienen. Voor u wil ik leven. Mijn koning en mijn God. U dan die gelooft, is hij dierbaar. Hij bewaart ook. Als je iets duur betaald hebt, dan draag je daar ook zorg voor. Nou, dat doet Christus ook. Hij heeft zijn kerk duur betaald. En daarom staat er, hij bewaart haar zo veilig en zo goed. Niemand mag aan haar komen. Hij bewaart zo dat zonder de wil van mijn hemelse vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. En die getrouwe zaligmaker, die verloste mij niet alleen, maar hij bewaart me ook. Hij laat niet varen het werk van zijn handen. Hij bewaart me bij de verkregen verlossing. Satan die probeert me weer in zijn macht te krijgen, wat hij verloor. Hij probeert ons tot zonde te verleiden, tot afval te brengen. Satan zoekt ons verderf, echt waar. Maar Christus niet. Hij zoekt ons heil. Hij zoekt ons behoud. Hij bewaart de zijnen in het leven en in sterven. Wat betreft lichaam en wat betreft de ziel. En hoe bewaart hij de zijnen dan? Wel, zegt de catechismus, de schrift na. Hij bewaart de zijnen door ze over te laten in de veilige hoede van zijn almachtige vader. Daar is dus niet alleen de liefde van Christus en de genade van de Heer Jezus Christus, maar ook de liefde van God de Vader. De Vader heeft u lief. Wat een troost als je dat hier leest, mijn hemelse Vader. En zonder zijn wil valt er geen haar van mijn hoofd. En de leerling belijdt het. Ik heb een Vader. God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, is ook mijn Vader. Ja, want dat heb ik te danken aan het bloed van zijn offer. Om Jezus wil ben ik tot kind aangenomen. En nu is zijn vader ook mijn vader. Dat is rijk. Want van nature zijn wij kinderen des torens. En dat leren we ook in de Bijbel. Dat leren we ook in te leven. Want de Bijbel zegt het, en de Heer Jezus zegt het zelf, gij zijt uit de vader de duivel. Maar hier staat, mijn trouwe hemelse vader. Wat zegt die naam ons dan veel? En zie eens hoe een vader zich buigt over de wieg van een kleine. Al is het al 10 jaar geleden, maar dat weet u vast nog wel. Je staat 's avonds voordat je naar bed gaat bij zijn bedje. Je gaat nog even kijken of je kind goed ligt. En je streelt het soms zomaar met je hand over het wangetje van je kind. En daar sta je dan en je denkt, ach lieve kind. En je bidt tot God. En je zegt, Heere, neemt u ze aan. Laat ze opgroeien tot eer van u. Hoeveel te meer geldt dat voor die hemelse vader. Als we hem tot onze vader mogen hebben, wat een troost geeft dat. Christus gebruikt dat woord zelfs 17 keer in de bergrede. Hij zegt, de vader zelf heeft u lief. De Heer Jezus, die trouwe zaligmaker, is de weg tot de vader. Want wie anders kan onze schuld vergeven dan de vader? Christus betaalde en de Vader vergeeft. Hebt u het nooit mogen zeggen in hartelijke liefde? Abba Vader, lieve Vader, dank u wel dat ik uw kind mag zijn. Ja, zegt hij, ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd. En Jezus voegt eraan toe, niemand zal ze rukken uit de hand van mijn Vader. Mag u het geloven, gemeente, dat u zijn kind bent en jullie, jonge mensen? Als je 15, 16, 17 jaar bent en ouder, dan ben je oud genoeg om goed te beseffen dat het gaat om de Heere te dienen en voor hem te leven. En mag je het geloven dat je kind van God bent? Of zegt u soms, ach, soms wel eens eventjes. Maar het wordt ook zo vaak weer bestreden, dan dwaal ik weer zo af. Ja, dat is een hele nare eigenschap van ondeugende. Ondeugende kinderen om ongehoorzaam te zijn, om ongelovig te zijn. Maar toch, het rijkste is om zijn kind te mogen zijn. Hij heeft ons tot zijn kinderen en erfgenamen aangenomen. En onze jonge mensen zingen dat wel eens. Abba Vader, u alleen, u behoor ik toe. Nou, als je het zingt, laat het ook maar blijken uit je leven. En dat is het derde wat hier staat. Waarom hij mij door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven verzekert en hem voortaan te leven van harte gewillig en bereid maakt. Al had de Vader ons verkoren, al had de Zoon ons vrijgekocht, we zouden er met ons hart geen deel aan kunnen hebben als de Heilige Geest er niet was, die ons daarvan verzekerde. Want die Geest is onmisbaar, die Geest is de toepasser van het heil dat Christus verworven heeft. En nu zijn we niet alleen voor het tijdelijke leven verzekerd in de veilige handen van de Vader, maar ook van het eeuwige leven. Door het getuigenis van de Geest in ons hart. De Heer Jezus weet niet alleen voor wie hij de prijs betaalde, maar hij wil ook dat zijn kinderen dat zullen weten. En daarom verzekert hij hen van het eeuwige leven door zijn Heilige Geest. Het eeuwige leven, dat betekent niet de onsterfelijkheid op zich, maar dit. Dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige, waarachtige God. Het eeuwige leven, dat is dus het leven met God, het leven uit God, het kennen van God. Dat is het eeuwige leven. Daar komt ook geen einde aan. Het is eeuwig en het is zalig. Het begint hier, als we wedergeboren worden, tot een levende hoop, als we God lief krijgen. Als jij, als u God lief hebt, dan is het eeuwige leven in u. Het is de Heilige Geest die in ons hart getuigt dat we deel hebben aan het eeuwige leven, aan het heil in de Heer Jezus Christus, aan de vergeving van onze zonden en aan de bewaring door de Vader. Dat werkt de Geest in ons hart. Door de toepassing te schenken van de beloften van het evangelie. Dan werkt de Geest in je hart een stil vertrouwen. Dat is geloofsvertrouwen. En niemand kan dat vertrouwen uit ons hart wegnemen. Vol verwondering mogen we dan aanbiddend neerzinken voor God en zeggen: dank u, Heer Jezus, dat u me kocht met uw bloed. Dank u, lieve hemelse Vader, dat u uw Zoon voor mij gaf. En dat u mij bewaart en dat u mij leidt. Dank u, Heilige Geest, dat u in mijn hart de verzekering van het eeuwige leven schenkt. En weet u, gemeente, wat de beste verzekering van het eeuwige leven is? Nou, dat is dat laatste zinnetje van antwoord 1. De beste verzekering is dat de Geest ons gewillig en bereid maakt om voor de Here te willen leven. We hebben als een levend dankoffer ons aan hem op te offeren. De Geest verzekert niet alleen, maar de Geest heiligt ook. Aan de vruchten kennen we de boom. Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt. Nee, er staat niet dat wij heilig en zonder zonde zullen leven, maar dat we gewillig en dat we bereid worden gemaakt om voor de Here te leven. En misschien moet u wel klagen. Het goede dat ik doen wil, dat lukt maar niet. Is het toch wel uw begeerte? Daar gaat het om. Vraagt u het zich eens af, waar leeft u nou eigenlijk voor? Voor uzelf of leeft u voor de Here? Als de Geest in je hart is, als je het eigendom van Christus bent, dan leef je voor de Here en dan werk je in zijn dienst. Alle mogelijkheden kun je benutten om iets te doen voor God en in zijn koninkrijk. Ons zoeken, ons trachten, ons doen, ons laten, onze gaven, onze tijd, ons geld, ons lichaam, onze ziel. Elke ademtocht moet gewijd zijn aan de Here. Is dat zo? Gods kinderen moeten het vaak zeggen. Wat kom ik tekort als ik dat allemaal hoor? Gemeente, Het is goed als u dat ziet, want dan wordt u opnieuw aangespoord om uw leven te besteden in de dienst van God. Leer mij, o God, van zaligheden, mijn leven in uw dienst te besteden. Dan wordt zijn wet je vermaak en zijn woord je lust. En je bidt met de dichter wat we samen gaan doen, om die genade en kracht met de woorden van Psalm 25. En daarvan het tweede vers. Heer, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen gij uw treden bent. En wat er verder volgt in Psalm 25, daarvan het tweede vers. Derde gedachte, het leven in die troost. De enige troost in leven en in sterven. We hebben gelet op de vraag naar die troost, de inhoud van die troost, en tenslotte letten we ook op het leven in die troost. De verwoording van dit punt van deze gedachte moet ons aan het denken zetten. Het gaat hier dus niet om de weg tot de troost, om het komen tot die troost. Nee, dat is de inzet niet. Die troost is niet het eindpunt, maar het beginpunt. Het uitgangspunt, het opschrift. Wat is uw enige troost? Ik ben het eigendom van Christus, dat staat boven iedere zondag. En dat is het opschrift boven de catechismus, ook boven zondag 2, waar gevraagd wordt, waaruit kent gij uw ellende? Wie is die gij? Dat is de mens die zegt, ik ben het eigendom van Jezus Christus. Het gaat in vraag en antwoord 2 over het leven in die troost. En er staat, hoeveel stukken zijn u nodig te weten, opdat gij in deze troost zalig leven en sterven moogt? Hoeveel stukken? Dat zijn geen leerstukken, maar hoofdstukken, onderwerpen. Er staat niet, wat zou het interessant zijn? Nee, er staat, wat is nodig? Dat komt van nood. Het is nood in uw leven als u ze niet kent. De Heere kent onze nood. En hoeveel stukken zijn u dan nodig? Dat is te weten, niet met je verstand alleen. Het gaat hier niet over knapheid, intelligentie of een hoog IQ. Maar het gaat hier over de geloofswetenschap. Over het kennen van God met je hart. Hoeveel stukken zijn u nodig te weten om zalig te leven? Hier al. Niet straks als u sterft of na de opstanding, nee nu. Wat moet u nu weten en wat moeten jullie, jongens en meisjes, nu weten om in deze troost zalig te leven en te sterven? Het gaat om het deel hebben aan die troost. Om die enorme rijkdom van het verlost zijn door de Zoon. Het bewaard worden door de Vader. En het verzekerd worden door de Heilige Geest. Om uit die rijkdom te mogen leven, daar gaat het om. Bij zo'n overvloed van genade Gods hoeft niemand toch te verkommeren. Wel nu, welke wetenschap is daarvoor vereist? Hoeveel stukken, hoeveel dingen zijn er nodig om te weten dat je in troost mag leven? Gemeente, dat weten, dat beseffen is een bevindelijk weten. Dat is de ervaringskennis van het geloof, de kennis van het hart, de kennis in liefde zoals een jongen en een meisje elkaar mogen kennen. En dan zegt het antwoord 3 stukken. Dat is niet veel. Dat is niet zo moeilijk. 3 stukken, 3 dingen, 3 hoofdstukken die je moet weten. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Dat is alles. Je moet je ellende kennen, van verlossing weten en dankbaar zijn. Dan zal je in deze troost zalig leven. Nu, vandaag, morgen en je zult ook eenmaal zalig sterven. Want uiteindelijk gaat het om de dankbaarheid. Maar die andere 2, die zijn er onlosmakelijk mee verbonden. Want je kunt toch niet tot de dankbaarheid komen zonder de ellendekennis en zonder de kennis van de verlossing. Het gaat niet om onze ellende. Het is nooit een doel op zich om je ellende te kennen. Maar het is wel noodzakelijk. Het is een middel tot een ander doel. Welk doel? Om de verlossing te kennen in Christus. En dat is nog maar een middel tot een volgend doel. En welk doel is dat dan? Om hartelijke dankbaarheid jegens God te bewijzen. Dus 3 stukken. Hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Mijn zonde, dat gaat voorop. Dat is de oorzaak van alle ellende. En het eerste stuk is dat we inzicht krijgen in onze zonde. En in het wezen van de zonde. In de afschuwelijkheid van de zonde. Want door de verlichting van mijn verstand, onder de werking van de geest, leer ik zien wie ik ben in het licht van Gods heilige wet. Ook in het licht van Gods liefde. Ik ben een zondig mens. Ik heb zonde gedaan tegen God, tegen mijn naaste, tegen de liefde, tegen de wet, tegen het evangelie. Mijn zondige natuur, die moet ik leren kennen. Ik moet weten hoe vijandig, hoe ondankbaar ik ben en wat een boosheid er is in mijn hart. En ellende, dat is niet dubbel, dat heeft een andere betekenis. Ellende is het gevolg van de zonde. Ellende, dat is dat ik vervreemd ben van God. Er staat, ik moet weten hoe groot ze zijn. Ik moet weten hoe groot het gewicht ervan is. Het gaat om het gewicht van de zonde, dat staat er. Een soort gewicht. En waarom is die ellendekennis nou zo nodig? Wel nu, het is geen doel op zich, want het biedt geen enkele troost. Het is alleen maar een verschrikking. En toch is het nodig om te weten hoe diep, hoe zwaar mijn zonde en mijn ellende is. Waarom? Opdat ik Christus nodig zal krijgen. Niet alleen 1 keer, maar telkens weer opnieuw. Het 2e stuk is hoe ik van mijn zonde en ellende verlost word. Niet door eigen kracht, niet door goede werken, niet door vroomheid. Nee, dat weten we uit het antwoord op vraag 1 wel beter. Want er is een heiland, er is een borg, er is een middelaar. Hij betaalde met zijn bloed en daar moet ik kennis aan krijgen. Dat is de kennis van de verlossing. En waarom is dit 2e stuk nodig? Wel, Ursinus die zegt in zijn schatboek, dat is de verklaring van de catechismus, anders zouden we in onze ellende omkomen en tot wanhoop vervallen. En hier, gemeente, valt het onderscheid tussen de kinderen van God en de kinderen van de wereld. Want allebei hebben ze ellendekennis. Maar ze hebben niet allebei de kennis van de verlossing. Denkt u maar aan David, aan Hiskia, aan Petrus. En plaats daar maar tegenover Kain, Saul, Judas. Daar hebt u het verschil. Ze kenden allemaal de ellende. Maar alleen die eerste kende God in Christus de Verlosser. En tenslotte de dankbaarheid. Het stuk van de dankbaarheid, hoe ik Gode voor zulk een verlossing zal dankbaar zijn. Gemeente, God wil gedankt worden door mensen. Voor die wonderbare verlossing. Want waarin is die ware dankbaarheid gelegen? Die is gelegen in de gemeenschap met God. In het leven voor God. In het leven van de waarachtige heiligmaking. In het voortbrengen van vruchten door de ranken. En uit deze heiliging, waarvan Christus de grond is, mag het geloof versterkt worden, zodat onze verlossing ook verzekerd wordt, zegt Ursinus. Ziet u, er is zekerheid naar de mate van de vruchtbaarheid. En dat vind je alles in het stuk van de dankbaarheid. In het stuk van de heiligmaking. Die dankbaarheid, die blijkt in onze bekering, in onze levensheiliging. We kunnen het ook anders zeggen. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en tot uw lof bereid. Dus ellende, verlossing en dankbaarheid. Drie facetten, één en dezelfde zaak. Drie kanten van één parel. Ellende, verlossing en dankbaarheid zijn onafscheidelijk met elkaar verbonden. Niet zoals drie stationnetjes. Je stapt in de trein op het station van de ellende. En de trein gaat verder, op een gegeven moment komt er een halte en je stapt uit op de trein van de verlossing. En dan ga je weer verder en uiteindelijk komt de trein van de dankbaarheid. Nou, zo dus niet. Het is alles of niets. Het is alle drie of niet één. Het gaat samen of het is er niet. Dus geen drie stationnetjes, maar wel drie sporen. Drie spoorrails waarop de trein rijdt. Gemeente, we kennen ze geen van drie, of we kennen ze alle drie. En dat moet ook steeds worden verdiept. Al zeg ik er wel bij dat er natuurlijk ook wel een orde in deze stukken is. Want de catechismus die begint niet met de dankbaarheid. De catechismus begint met de ellende. Je kunt niet beginnen bij de verlossing. Nee, het is ellende, verlossing en dankbaarheid. Er zit een orde in. Dat is duidelijk, dat is bevindelijk. Dat is ook de beleving. In het hart. Maar ze staan niet los van elkaar. Ze trekken samen op. Dat is het leven. In die enige troost. Deze drie stukken. Die maken ons niet zalig. Want Jezus maakt ons zalig. Hij is de trouwe zaligmaker. Wat is uw enige troost? Wat is nou jouw enige troost? In leven en in sterven? Mijn enige troost is Jezus Christus. Amen. We eindigen met dankzegging. Heere God in de hemel, drie enige God, u zij toch al de eer. We mochten horen van dat werk van u, drie enige God. De Vader die bewaart en de Zoon die verlost. En de Heilige Geest die verzekert. En die heiligt. En Heere, dat is toch steeds de verkondiging die wij mogen horen. Dat u een God bent van menigerlei verlossing. En dat u zondaren wilt verlossen van de schuld van de zonde. Dat u een zaligmaker wilt zijn. En ook kunt zijn omdat u uw dierbare bloed heeft laten vloeien. Op Golgotha. Omdat u die hoge, die dure prijs heeft betaald voor al uw kinderen. En dat dierbare bloed, dat wordt ons nog steeds aangeboden. Om daarachter te schuilen. En Heere, geef toch dat dat woord van u vanmiddag geloofd mag worden. Dat we allemaal, jong en oud, mogen weten van die enige troost in leven en sterven. Voor ons lichaam en voor onze ziel. Geeft u dat we daar in deze week mee bezig mogen zijn. Dat we daarna zullen zoeken, om zullen bidden en daarna zullen leven. Heren, we mogen u danken voor uw woord. En we bidden of u met ons mee wilt gaan in deze nieuwe week die we zijn ingegaan. Dat wij ons ambt en plicht, o Heer, getrouw mogen verrichten tot uw eer. Tot uw gunst ons werk bekroon. Dat uw geest ons leidt en in ons allemaal mag wonen. We bidden u of u uw zegen wilt geven ook over de vergadering die we deze week hebben met de mansleden om een predikant te beroepen. En ook als we als kerkenraad nog een kerkenraadsvergadering hebben, wilt u dan ook uw zegen daarover gebieden. Heren, wilt u met allen zijn in de gemeente, ook degene die geen taak, geen werk meer hebben vanwege de leeftijd of gezondheid of andere omstandigheden. Mogen zij in het bijzonder toch de biddende ruggengraat van de gemeente zijn. Heren, wilt u zo met ons zijn in alle dingen, wilt u al het zondige wat ons altijd aankleeft weer verzoenen. En hoort u ons in die krachtige naam van uw Zoon, de Zaligmaker, alleen om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen tot slot uit Psalm 68 en daarvan het 17e vers. Hoe groot, hoe vreselijk zijt galom. Uit uw verheven heiligdom aanbiddelijk opperwezen. Psalm 68, vers 17 is onze slotzang. Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij al de eer. Amen.